Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt voor te gaan in een leesdienst broeder R.P.E. Koppelaar. Aart van Andel is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 73... de verzen 12 en 13. Psalm 73, de verzen 12 en 13 zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum zingen we uit het liedboek Gezang 267. Vers 1. Uit het liedboek Gezang 267, vers 1 zingen we na het votum. Na het gebed zingen we weer uit het liedboek, gezang 177. Vers 2. Het lied van de zondagsschool. Uit het liedboek, gezang 177, vers 2, zingen we na het gebed. Na de schriftlezingen, psalm 126, vers 3. Psalm 126, vers 3, zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 85. Gezang 85 uit het liedboek zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis uit psalm 31. Voor de geloofsbelijdenis vers 4. Psalm 31 vers 4 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 17. Psalm 31 vers 4 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 17. De schriftlezing, dat zijn twee gedeelten uit het boek Handelingen. Allereerst Handelingen hoofdstuk 6. De verzen 8 tot en met 15. Daarna lezen we Handelingen hoofdstuk 7, vers 54 tot en met hoofdstuk 8, vers 4. Ik zal even herhalen, de schriftlezingen zijn Handelingen hoofdstuk 6, de verzen 8 tot en met 15, en ook Handelingen hoofdstuk 7, vers 54, tot en met hoofdstuk 8, vers 4. En de tekst voor de verkondiging is het hele laatst genoemde gedeelte. Handelingen 7 hoofdstuk 54 tot en met Handelingen 8 hoofdstuk 4. Het laatst genoemde schriftgedeelte is in zijn geheel de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan al onze gasten in ons midden en aan iedereen die met ons verbonden is via de kerktelefoon. Onze voorganger van vanmiddag is broeder Koppelaar. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 73, versen 12 en 13 in de oude berijming. De nieuwe berijming gaat tot vers 11, dus dat gaat niet lukken. Dus we zingen het in de oude berijming. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vanmiddag willen we met elkaar nadenken over iets dat vroeg of laat, of we nu jong zijn of oud, we allemaal zullen meemaken. Sterven. En ook dat je gelovig of ongelovig kunt sterven. Laten we van een gelovig sterven zingen met gezang 267, het eerste vers. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, als we zo de afgelopen tijd om ons heen kijken, zien we dat het weer verandert. Dat het winterseizoen bijna geruisloos overgaat in de lente. Alsof het gewoon en normaal is. Dat dat ieder jaar rond deze tijd aan de orde is. En ook dat het normaal is dat er telkens weer een zondag is, waarop we naar de kerk kunnen komen, om u in twee diensten te eren, om u steeds meer te leren eren, en om over u te leren, zodat we met u leren leven. Maar als we dan om ons heen kijken, dichtbij of ver weg, dan beseffen we snel dat het allemaal niet gewoon is. Het is bijzonder dat we nog leven en dat we zo mogen leven. Want we zien ingrijpende gebeurtenissen. Kleinere dingen als een valpartij, grotere dingen als een auto-ongeluk, of hele grote dingen zoals een aardbeving, een tsunami of een heel ernstige ziekte. En dan realiseren we ons dat we hele kleine mensen zijn die iedere dag, ieder uur, ja, zelfs iedere seconde uw hulp nodig hebben. Overal waar we zijn en bij alles wat we doen. En ook nu, in deze dienst. En daar bidden wij u om. We danken u dat we vanmiddag in alle rust bij elkaar mogen komen. Hier in dit kerkgebouw. Of juist thuis. Of in een verzorgingstehuis. Of op een andere plaats via telefoon of computer met ons verbonden. Of wanneer we op een later moment naar deze dienst luisteren. Heren, wij bidden of u bij ons en ook bij alle andere luisteraars wilt zijn. Wij bidden om uw zegen. Geef dat zij die hier niet lijfelijk aanwezig zijn, zich wel betrokken mogen voelen bij de dienst in dit kerkgebouw. Dat ze mee mogen zingen, mee mogen bidden. En dat de woorden die gesproken worden ook tot hen mogen doordringen. En dat u met uw Heilige Geest bij ons en ook bij hen wilt zijn. We bidden u vanavond aan het begin van deze dienst om uw nabijheid. Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons bewaren voor zonde? Bewaren voor verkeerde dingen in ons hart? Onjuiste gedachten in ons hoofd? Voor fouten in onze daden? Dat onze gedachten niet afdwalen als we lezen uit de Bijbel of wanneer we zingen? Wilt u mij helpen bij het lezen van de preek? En de gemeente bij het luisteren naar het voorlezen van de preek? Wat toch altijd weer anders is dan wanneer er een dominee preekt. Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn? Bij ons lezen uit de Bijbel, bij ons zingen, bij ons bidden. En ook bij de bijeenkomsten van de kinderen in de andere ruimte van dit kerkgebouw. Als daar een verhaal uit de Bijbel wordt verteld, daarover wordt gewerkt en van gezongen wordt. Geef dat de boodschap van uw woord echt ingang mag vinden in ons hart. Dat we als jongeren en ouderen er voor openstaan. Het kan voor de eerste keer zijn met een beginnend geloof. En ook als we terugval ervaren in ons geloof. Maar ook dat we vooral mogen groeien in ons geloof als we u volgen en de weg met u willen gaan in ons leven. In ons leven en ook in ons sterven. Heren, we mogen dit alles aan u vragen omdat u groot, machtig en heilig bent. En in dat besef kunnen wij tot u komen en het alles aan u vragen. Amen. Ik zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen, de zonde dragen. Laten wij vooraf gaan aan het lezen uit de Bijbel en voordat de kinderen naar de andere ruimte gaan, het lied van de zondagsschool zingen van vandaag. Gezang 177, het tweede vers. Vandaag willen we twee gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen. En wel Handelingen 6, de versen 8 tot en met 15. En vervolgens Handelingen 7, vanaf vers 54 tot hoofdstuk 8, vers 4. Eerst Handelingen 6, vanaf vers 8. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen van hen die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreniërs en der Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicië en Azië en redetwisten met Stefanus en zij waren niet bemachtigd de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Toen schoven zij mannen naar voren die zeiden: we hebben hem lastiglijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zo brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En op hem aandringenden sleepten zij hem mede en leidden hem voor de raad. En voerden valse getuigen aan die zeiden: deze mens spreekt onophoudelijk lastiglijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus, de Nazoreër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. En allen die in de raad zitting hadden, zagen toen zij hem aanstaarden zijn gelaat als het gelaat van een engel. Dan gaan we verder bij vers 54 van Handelingen 7. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, dat is Stefanus, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. En ze stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond die dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. En alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. En vrome mannen droegen Stefanus ten graven en bedreven grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede en hij leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. Tot zover. Voordat we naar de preek luisteren, willen we eerst nog samen zingen. Wel van Psalm 126, het derde vers. En na de preek zingen we met elkaar van Gezang 85.
Thank you.
Het thema van de verkondiging over het gelezen gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen is het sterven van Stefanus. En zoals u op het mededelingenblad heeft kunnen lezen, gaat het dan over drie punten. Een heerlijk sterven, een christelijk sterven en een vruchtdragend sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Is dit nu een heerlijk sterven? Kunnen we dan niet beter spreken van een tragisch sterven? We weten niet hoe oud Stefanus was. Maar zijn werk als getuige van Christus was nog maar net begonnen. En wat was dat veelbelovend? We lezen in Handelingen 6 vers 8 dat hij tekenen en grote wonderen doet. En dat velen onder zijn prediking tot geloof komen. Met 6 anderen is hij aangesteld als diaken in de gemeente van Jeruzalem. Maar daarbij openbaart hij zich als een echte getuige van Christus. De naam Stefanus betekent krans. En die naam doet hij ten volle eer aan. Een krans aan de gemeente van Jeruzalem. Gezegend de gemeente die zulke leden mag hebben. Want Stefanus getuigt van zijn heiland. En velen worden geraakt. Maar nu sterft hij. Voor ons gevoel veel te vroeg. Hij heeft nauwelijks tijd gehad om zijn werk in Gods koninkrijk te doen. Zijn ster heeft maar even geschenen. En nu dooft hij alweer. Heerlijk, heerlijk sterven? Nee toch, eerder een tragisch sterven. En het meest tragische is wel de manier waarop hij heen gaat. Niet een ernstige ziekte, waarbij de dood tenslotte onafwendbaar is. Niet een ernstig ongeval, nee, godsdienstige haat. Notabene van zijn eigen volksgenoten, die toch dezelfde God aanbidden. Vandaag zouden we zeggen, de eigen kerkmensen hebben hem vermoord. Ja, het is heel tragisch. Stefanus wordt ter verantwoording geroepen voor de Joodse raad. Net als bij de Heer Jezus zijn er valse getuigen tegen hem. Hij moet zich verdedigen tegen onwaarheden. En de manier waarop hij dat doet is heel indrukwekkend. Als hij zich verdedigt, staat hij daar niet als een fanatieke sekteleider. Nee, zijn gezicht, zo staat in Handelingen 6 vers 15, zijn gezicht ziet eruit als van een engel. De genade van God lijkt hem te bestralen als hij zijn preek houdt. Maar er komt een uitbarsting van godsdienstig geweld. Men is niet meer voor reden vatbaar. Men sleurt hem naar buiten en stenigt hem. Er is niet eens een officiële veroordeling. Het religieus fanatisme slaat toe. En zo komt deze veelbelovende getuige aan zijn einde. Een heerlijk sterven? Wat is daar nu heerlijk aan? En zolang we op deze omstandigheden zien, dan is dat zo. Zolang we kijken naar die fanatieke gemeente en die stenen die hem dodelijk treffen, dan is het alleen maar tragisch. Maar als we nu eens met hem omhoog kijken, als we nu eens gaan zien wat hij in deze ogenblikken mag zien, want dan wordt het anders. We lezen in de verzen 55 en 56 dat hij de hemelen geopend ziet. En daar mag hij allerlei bijzondere dingen aanschouwen. Het eerste is de heerlijkheid van God. In het begin van zijn preek in Handelingen 7 heeft Stefanus gesproken over de God der heerlijkheid. Dat wil zeggen, die God die omschenen wordt door een heerlijk hemels licht. Zo heeft hij God verkondigd. En nu mag hij het zelf aanschouwen. Terwijl hij nog op aarde is. Wat een voorrecht. Een prediker mag zien, mag smaken wat hij anderen in prediking heeft doorgegeven. Is dat niet heerlijk? Hij ziet de heerlijkheid van God en hij ziet Jezus. Ook over Jezus heeft hij veel getuigd. En nu mag hij Jezus zien in heerlijkheid. Wat een bemoediging in dat vreselijke einde van zijn leven. Hij mag al voor zijn dood weten, ik kom thuis. Ik heb me niet vergist. Wat moet hem dat hebben gesterkt? Er wordt vanuit de hemel naar mij uitgekeken. De hemel is al voor mij geopend. En wat een vreugde zal dat zijn geweest. Het mogen zien, ik ga niet naar de buitenste duisternis die ik door mijn zonde heb verdiend, maar naar de hemel der heerlijkheid. Ja, toch een heerlijk sterven. Want hij ziet ook de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En let u op dat woordje staande. In de apostolische geloofsbelijdenis, en we doen aan het eind van deze dienst ook, belijden wij iedere zondag van de Heer Jezus opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God. Maar Stefanus mag Jezus zien staande aan de rechterhand van God. En dat wijst op twee dingen. In de eerste plaats dat de Heer Jezus volop betrokken is bij die laatste strijd van zijn getrouwe getuigen. Bij een belangrijke sportwedstrijd staan mensen soms op als het spannend wordt. Zo betrokken zijn ze bij hem of haar die aan het sporten is. Ze willen niets missen van wat daar gebeurt. En zo doet ook de Heer Jezus. Hij zit niet, hij staat. Hij draagt immers Stefanus op het hart. Niets ontgaat hem van de pijn en het verdriet dat deze getuige moet doormaken. Ja, hij kent degene die de zijne zijn. Hij draagt ze in zijn hart. Hij leeft met hen mee. En als zij hun doodsstrijd strijden, staat er niet alleen een betrokken familie om hem heen. Dan staat, om zo te zeggen, vooral ook de Heer Jezus te kijken. Hij verliest zijn ware getuigen geen moment uit het oog. Stefanus ziet dus Jezus, staande aan de rechterhand van God. En dat wil in de tweede plaats ook zeggen dat Jezus al klaar staat om zijn getuigen te begroeten. Te begroeten in het vaderhuis. Wanneer een hoge gast ons land bezoekt, dan staat onze koningin te wachten om hem of haar welkom te heten. Ze staat al klaar bij het vliegtuig of in de deuropening van het paleis. En het feit dat ze staat, dat wil zeggen dat die man of vrouw wordt verwacht. Dat er op hem of haar wordt gerekend. En zo doet nu ook de Heer Jezus hier. Dat mag Stefanus tot zijn vreugde zien. De Heer Jezus staat klaar om dadelijk zijn getrouwe getuigen te begroeten. Hij staat te wachten om Stefanus zijn doorboorde hand te drukken en te zeggen, komt in, gij gezegende van mijn vader. Beërft u het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Wat heerlijk dat Stefanus dit mag zien in zijn doodstrijd. En er is nog iets heerlijk bij dit sterven. En dat is dat hij dit alles mag doorgeven aan omstanders. Hij houdt dit niet voor zichzelf, als een heel kostbare bemoediging. Hij bergt dit niet diep in zijn eigen hart op, als een kostbaar kleinood. Nee, hij geeft het gelijk door. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend. Zo staat in vers 56. Wat is dat een heerlijke troost voor de discipelen die erbij staan en die niets kunnen doen. Wat maken zij hier vreselijke momenten door. Wat een vragen roept het sterven van deze jonge getuigen op. Maar dan, ze mogen het uit zijn eigen mond horen, dat hij goed heen gaat. En dat de Heer Jezus al klaar staat om hem te ontvangen. Stefanus mag zelfs degene die achterblijven hier bemoedigen. Maar ook wat een getuigenis voor alle ongelovigen die eromheen staan. Die stenengooiers en al die anderen. Ze zijn heel godsdienstig, ja dat wel. Maar toch zo ongelovig. Want ze kennen de wet van Mozes, maar ze verzetten zich vervolgens tegen de Messias. En nu horen ze en zien ze wat het geloof doet. Dat het geloof in de Heer Jezus een mens rijk maakt. In het leven, maar zelfs ook in het sterven. En ook al verwerpen ze dit geloof, het is toch voor hen om nooit te vergeten. Dat Stefanus zo heen gaat Ja, dit is sterven onder een geopende hemel. Dit is sterven in een hemels licht. En is dat niet heerlijk? Nu zeg ik er maar gelijk bij. Niet al Gods kinderen ontvangen zo'n heerlijk sterven. Het zijn en het blijven uitzonderingen. We mogen dit nooit gaan gebruiken als een soort kenmerk van het ware geloof. We mogen niet zomaar concluderen dat het geestelijk niet goed ligt wanneer iemand niet op zo'n getuigende manier heen gaat. Als wij ons afvragen of iemand goed is heen gegaan, moeten we niet alleen letten op de laatste woorden. Het gaat vooral om ons leven. Hoe heeft iemand in het leven gestaan? Waarvan getuigde dat? Waar zocht iemand in zijn leven houvast? Hoe doet u dat? Hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Mogen wij schuilen achter de Heer Jezus? En soms gebeurt het dat iemand die in zijn leven heel veel getuigd heeft, stil heen gaat en helemaal niets meer zegt. Dan lijkt het of God wil zeggen, hij of zij heeft al genoeg getuigd. Ik doe nu zijn mond maar dicht. Soms is het ook zo dat iemand zoveel pijn heeft of zo bestreden wordt geestelijk, dat hij nauwelijks meer iets kan zeggen. Maar dat zegt gelukkig niet alles over de zaligheid. Het gaat om het leven, of ik als zondaar op de Heer Jezus mag zien. Of ik met de last van mijn schuld leerde knielen aan de voet van het kruis. Of de Heer Jezus door genade mijn zaligmaker is geworden. Wat we hier lezen over het heerlijke sterven van Stefanus is niet beschreven als een kenmerk van het ware geloof. Het is vooral een bemoediging. Een bemoediging voor ons allemaal. Voor u, voor jou en voor mij. Want dit mogen we weten. Ook als een kind van God niet zo getuigend heen gaat, staat de Heer Jezus op als het einde nadert. Staande volgt hij de strijd. Hij kijkt naar zijn kind op dat ziekbed, waarbij de dood het lijkt te winnen. Hij staat op als er een ongeluk is met dodelijke afloop. Ja, hij staat op om hem of haar te begroeten in het vaderhuis. En daar is geen pijn, geen zonde en geen dood meer. En zo is het sterven van een kind van God toch altijd een heerlijk sterven. Hoe tragisch de omstandigheden ook zijn, dan is daar de zaligmaker die staat te wachten. Dan is het voor altijd ingaan in zijn huis. Maar ook, zo is het sterven van een ongelovige altijd een vreselijk sterven. Want hoe hoog bejaard men ook wordt en hoe zacht en vredig men ook inslaapt, bij een ongelovige is geen geopende hemel. Geen Heer Jezus die opstaat om hem of haar zijn doorboorde hand te reiken. Sterven zonder God, daar is slechts de geopende deur naar de buitenste duisternis, naar de eeuwige nacht. En wat is dat een verschil? Laten we dus niet alleen kijken naar de uiterlijke omstandigheden, maar laten we omhoog kijken. Dat bepaalt of het een heerlijk sterven is. Wij weten niet wanneer wij zullen sterven. En ook niet onder welke omstandigheden. En niet of we nog iets kunnen of zullen zeggen. Maar dat is het belangrijkste niet. Als de hemel dan maar open mag zijn. Als ik dan maar mag weten dat de Heer Jezus op mij staat te wachten. Dan zal het toch een heerlijk sterven zijn. In de tweede plaats is het ook een christelijk sterven. En daarmee bedoel ik dat er zoveel van Christus in tegenkomen, want we zien hier niet zoveel van Stefanus, maar van Christus. Zijn woorden en zijn werk vallen direct op. Bijvoorbeeld in vers 59. Hij gebruikt dezelfde woorden die de Heer Jezus aan het kruis gebruikte. In uw handen beveel ik mijn geest. Alleen hij zegt het iets anders. Niet Vader, maar Heer Jezus. Ontvang mijn geest. Hij zag immers de Heer Jezus, staande aan de rechterhand van God. Vandaar dat hij hem aanroept, om zijn geest, zijn leven te ontvangen. Was Stefanus er misschien bij op Goede Vrijdag? En heeft hij zelf die woorden vol vertrouwen horen uitspreken? Staan ze vanaf die tijd in zijn ziel gegrift? Of heeft hij het gehoord via de prediking van de apostelen, hoe de zaligmaker is heen gegaan? We weten dat niet. Maar nu hij sterft, weet hij dat ze zijn lichaam wel kunnen doden, maar zijn geest, zijn leven niet. En dat leven geeft hij over, net als de Heer Jezus aan het kruis deed. Het leven wordt hem niet ontnomen. Nee, hij geeft het over in de handen van zijn Here. Daar is het veilig, totdat God hem een nieuw leven zal geven. En diezelfde zekerheid, datzelfde vertrouwen dat op Goede Vrijdag klonk, horen we hier terug. Dat is de vrucht van het geloof. Wanneer Christus in ons komt wonen, stempelt dat niet alleen ons leven, maar ook ons sterven. Het wordt een echt christelijk sterven. Dat zien we ook in vers 60. Stefanus valt op de knieën en hij roept met een grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ook weer diezelfde woorden die de Heer Jezus gebruikte aan het kruis. Diezelfde houding die hij had naar zijn vijanden toe. Wat wordt hier duidelijk? Dat Christus door het geloof in zijn hart woont. Het komt eruit in zijn woorden en in zijn daden. Ja, de Heere woont in hem. Reken hun deze zonde niet toe. Hij sterft niet in boosheid. Hij gaat niet heen vol wraakgevoelens. Omdat zijn hart zo vol is van de liefde van God, krijgen die wraakgevoelens niet de overhand. Is dat niet een wonder? Is ons hart daar van nature niet erg gevoelig voor? Voor boosheid, voor haat, voor wraakgevoelens? En soms kan ons karakter dat dus nog eens extra versterken. En vaak zijn die gevoelens ook te begrijpen. Want mensen kunnen je heel wat aandoen. Bijvoorbeeld familie. Wat kunnen familieleden ons pijn doen? Dat er over ons gelasterd of geroddeld wordt. Dat men bij het verdelen van een erfenis op een lage manier met ons omgaat. Of dat men ons ergens niet voor uitnodigt. Of die kwetsende woorden die we nooit meer vergeten. Ja, als mensen kunnen we ons elkaar heel wat aandoen. En ook in de kerk. Dat kerkmensen ons geen blik waardig keuren omdat we van een andere ligging zijn. Of omdat onze woorden worden verdraaid. Gemeente, wat kan ons hart dan vollopen met bitterheid, met boosheid, zodat wij op onze beurt ook die ander niet meer aankijken. Dat wij ook lelijke woorden en stekende blikken gaan leveren om het evenwicht te bewaren. Maar Stefanus wordt daarvoor bewaard. En dat is genade. Het is niet omdat hij zo'n goede man is en zo'n edel karakter heeft. Nee, het is genade. Zijn hart is er zo vol van God. Vol van Gods liefde. Hij kan niet in boosheid sterven. Hij bidt zelfs om vergeving. Dat God het hun niet toerekent. Dat ze zelf ook zo'n nieuw hart zullen ontvangen. Is Stefanus voorheen ook verblind geweest? Heeft hij mogelijk ook meegedaan met het bespotten van de Heer Jezus aan het kruis? En is die voorbede van de Heer Jezus voor zijn vijanden misschien als een pijl van Gods liefde in zijn hart geschoten? Is dat misschien het moment van zijn bekering geworden? We zouden het graag weten, maar de Bijbel vertelt ons daar niets over. Eén ding weten we wel. Stefanus is veranderd. Er is wat met zijn hart gebeurd. Hij weet wat vergeving is. Hij heeft die zelf ontvangen, mild en overvloedig. En nu wil hij deze vergeving ook zien bij zijn vijanden. Hij gunt die vijanden niet de hel, maar de hemel. En dat is nu een kenmerk van het echte leven met God. We worden gunnend. Wie zelf Gods genade voor een arme zondaar leert kennen, gaat het iedereen gunnen. Je man, je vrouw, je kinderen, je vriend, je familie, je buren, je collega's, je vrienden. Maar zo sterk is Gods genade in het leven van een zondaar, dat we het ook onze vijanden gaan gunnen. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus is voorbidder, zoals eens Abraham voorbidder was voor het goddeloze Sodom. Zo is Stefanus voorbidder. Voorbidder voor deze stenengooiers. Voorbidder voor deze fanatieke, godsdienstige mensen die menen God te dienen, maar juist zijn getuigen vermoorden. Hij doet voorbeden dat ze straks niet voor eeuwig naar de hel gaan, maar, net als Stefanus, de hemel mogen binnengaan. Gemeente, wat kunnen we jaloers zijn op zo'n hart? Wat is het in de praktijk van ons leven toch vaak anders? Ook in het leven van mensen die tot God bekeerd zijn. Dat oude kwesties weer plotseling de kop opsteken. Wat kan een scherp karakter van een kind van God, voor een tijd veranderen in een wraakzuchtig persoon? Dat de avondmaalsgang er zelfs tijdelijk door belemmerd wordt. Dat we soms zonder zegen de kerk uitgaan. En dat het gebedsleven helemaal stokt. Ik denk aan die man die zo werd dwarsgezeten door zijn broer. Die broer was een man met een uitgestreken gezicht. Naar iedereen wist hij zich heel vroom en mooi voor te doen. Maar ondertussen, wat had hij op veel manieren zijn broer benadeeld. Ook financieel. Hij gunde hem totaal niets. En als hij maar half kon, dan werkte hij hem helemaal tegen. En die man die zat daar eerlijk mee. En als ik me dan indenk dat hij straks ook nog in de hemel komt, dan weet ik het niet meer. Ja, zei hij, maar zo mag ik helemaal niet praten. Ik ben helemaal niet op mijn plaats. Maar zo voel ik het wel. Want er is zoveel bitterheid in mijn hart. En hoe kom ik daar nu vanaf? Is dat misschien ook uw vraag? Ook jouw vraag? Zit u daar ook mee te worstelen? Hoe is het met uw hart? Woont de Heere daarin met zijn liefde? Of is het van binnen zoveel bitterheid en boosheid om wat ze deden met u? Of met uw kind, of, en daar kunnen we alleen bovenuit getild worden, door de liefde van Christus. Proberen minder naar die vreselijke mensen te kijken en meer naar hem. En zo zien we hier ook heel treffend wat we mogen doen als mensen niet meer naar ons kunnen of willen luisteren, namelijk bidden. Probeer het maar. Naarmate ik meer bid voor die onuitstaanbare man of vrouw, zal die steen van haat ook meer uit mijn hart worden weggenomen. Dan krijg ik voor mijzelf ook meer zicht op God en vrede met God. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Het heeft iets van een testament, van een laatste wil. Hij zet zijn vijanden in zijn geestelijk testament. Doen wij dat ook? Heren, gedenk mijn vijanden. Gedenk die familieleden waarmee het contact zo moeilijk is. Gedenk het kind dat zich zo van ons afkeert. Bekeer het tot u. We hebben het gehad over een heerlijk sterven. Over een christelijk sterven. En tenslotte is er ook nog een vruchtdragend sterven. In dit hoofdstuk zien we daar nog helemaal niets van. Wel wordt één naam genoemd die we later in het boek Handelingen nog heel veel zullen tegenkomen. Saulus, later Paulus genoemd. Wanneer Lucas dit alles vertelt, richt hij de schijnwerper op hem. We lezen in vers 58. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd. Het lijkt wel of Lucas zijn lezers wil zeggen: let goed op, nu God deze getuigen thuis haalt, staat de volgende getuige al klaar. Zijn opvolger is er al. Al is het hart van deze man nog vijandig en ongeschikt om te dienen. Maar de rest van het boek Handelingen zal over hem gaan. En na het boek Handelingen wordt een groot deel van het Nieuwe Testament gevuld met brieven van deze getuige Paulus. Het lijkt allemaal op een groot schilderij. Alles even tragisch. Stefanus sterft. Maar op een onbelangrijk stukje van het schilderij, ergens onderaan, zien we Saulus geschilderd. Hij staat op de kleren te passen. Hij is er al. Het sterven van Stefanus zal niet het einde van het werk betekenen. Het blijft niet zonder vrucht. Wie goed kijkt, ziet de vrucht van dit martelaarschap al staan. Maar is de latere bekering van Paulus dan de vrucht van wat hier gebeurt? Zijn hier de eerste indrukken gelegd in Paulus' hart? Gebeurt er dan hier al wat met hem? Dat weten we niet. Op het eerste gezicht moeten we zeggen nee. Er komt alleen maar meer haat. En ook Saulus, zo staat er in de Bijbel, heeft een welbehagen aan zijn dood. En in vers 3 lezen we dat hij de gemeente gaat verwoesten. Nou, dat lijkt al niet direct een vrucht te zijn. Maar toch laten we ons er niet op verkijken. Dat verzet van Paulus, de haat die meer wordt en die hem naar Damascus zal brengen, het kan ook een onbewuste verdringing zijn van iets wat hem heeft geraakt. Want kijk, als je zo onbekeerd bent en je maakt zo'n sterven mee, zo heerlijk, zo getuigend, zo gunnend, dan doet je dat wat. Dat raak je niet gauw kwijt. Zal dat dan niet op de een of andere manier doorwerken? Paulus is een heel godsdienstige man, die ondanks al zijn activisme geen vrede vindt voor zijn ziel. En nu zo'n sterven, zo'n overtuiging, zo'n vrede. Dan kan een mens voorlopig alleen maar hatelijker en vijandiger worden, maar daar is toch een diepe indruk. Ik was eens ergens in het ziekenhuis op bezoek. En na afloop ging ik ook de andere patiënten een hand geven. En er lag een jonge vrouw die huilde. Ze zei, ik doe nergens meer aan. Ik heb met alles gebroken. Maar wat u zojuist gelezen heeft, dat was de tekst van mijn vader op zijn sterfbed. Mijn genade is u genoeg. Hij was echt bekeerd. Hij kon heen gaan. Nogmaals, zo zei de jonge vrouw, ik doe nergens meer aan. Maar er zijn momenten, zoals nu, dat ik er heel erg jaloers op ben. Had ik maar zo'n geloof. Zomaar, een vluchtige ontmoeting in een ziekenhuis. Iemand die met alles gebroken had. Er was niets meer te bespeuren van een willen terugkeren tot de Here. En toch, het liet haar niet los. Soms gebeurt het wel dat er direct een vrucht te zien is van sterven. Het sterven van een vader of van een moeder wordt de bekering van een van de kinderen. Vader of moeder doen de ogen dicht en de ogen van het kind gaan open. Of er is een vriend of een vriendin die jong sterft door een ongeluk of na een ziekbed waarop getuigd wordt. En dat werkt door. Dat trilt soms door in veel jonge harten. Door tot geloof en bekering. Het sterven van Stefanus is een vruchtdragend sterven. Want straks in Handelingen 9 komt die vrucht boven de grond. Paulus komt tot verandering. God grijpt radicaal in. Dan is het Gods tijd. Hij bidt. Zijn hart wordt veranderd. En de agressieve vervolger verandert in een toegewijde volgeling. En in hoofdstuk 8 vers 1 lezen we. En ze werden allen verstrooid. De eerste christengemeente wordt uiteengejaagd. Vreselijk. Maar het is als een herfststorm die de zaden van de bomen rukt, ze verstrooit om overal elders wortel te schieten. Stefen en sterven en de aansluitende vervolging hebben een soort olievlekwerking tot gevolg. De vervolgden gaan nu overal. En waar zij komen, verkondigen ze het woord van God. Overal komen mensen die de naam van de Heere gaan aanroepen. Ja, ja, een vruchtdragend sterven. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En het bloed der martelaren is een zaad. Stefenus gaat heen. En nee, je hoeft geen 100 jaar te worden om vrucht te dragen voor God. Je hoeft niet vele jaren te preken om een instrument te zijn voor Gods koninkrijk. En nu komt de vraag naar ons, heel persoonlijk toe. Is er in mijn leven ook sprake van vrucht? Al vele malen heb ik de evangelieprediking gehoord. En ik heb ook wel mensen gezien die heel getuigend heen gingen. Mag dat nieuwe leven nu ook in mij zijn? Draagt het woord vrucht in mijn leven? Mocht ik zelf een getuige worden? Of heeft alle prediking nog niet zoveel veranderd? Blijf jij die onverschillige jongen of dat onverschillige meisje? Of blijft u die vrome, godsdienstige man of vrouw die ijvert voor de waarheid, maar die nog nooit echt op de knieën kwam? Eens komt de dag dat u, dat jij, ook moet sterven. Zou u niet wensen om dan als Stefanus te mogen heen gaan? Te sterven onder een open hemel? Vandaag klonk het evangelie opnieuw. De Heere roept ons op tot geloof, tot overgave, tot bekering. Hij wil zo graag dat ook u en ook jij vrucht draagt. Hij wil niet dat u straks verloren gaat, maar hij reikt ook u en jou zo graag de hand in het Vaderhuis. Gelooft u dat? Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heren, we leven in de periode voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, waarin we, zoals ieder jaar, ons voorbereiden op het herdenken van uw lijden en sterven. En vanavond hebben we samen nagedacht over het sterven van Stefanus, met verschillende facetten. We mochten bemoedigd worden, doordat in de Bijbel staat dat u staande de strijd van gelovigen volgt en hen opwacht en wilt begroeten. We zijn opgeroepen om Christus in ons te laten wonen, zodat ons leven en ons sterven daarmee gestempeld is. Zodat we geen bitter of boos hart meer hebben naar anderen. Maar juist bidden om een nieuw hart, een hart vol liefde voor vriend en vijand om ons heen. En we moeten toetsen of het woord vrucht draagt in ons leven. Zodat we allemaal, of we nu oud of jong zijn, mogen geloven, ons mogen bekeren en getuigen mogen zijn. En dan hebben we onze handen vol in ons eigen leven, in onze eigen familie, als alleenstaande of binnen een gezin, in onze kerkelijke gemeente, of op de plek die we in de maatschappij hebben, thuis of juist in een werkkring. Zo bidden wij vanavond ook voor mensen die een politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben. Plaatselijk als lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders, provinciaal, nationaal of op Europees niveau. Dat beslissingen getekend mogen worden door geloof in u. En wij bidden dan in het bijzonder voor volksvertegenwoordigers die proberen hun christelijke identiteit in hun werk tot uitdrukking te brengen. Bij alles. Of het nu gaat om ruimte, verkeer, milieu, wetgeving, bij praktische of juist ethische onderwerpen. Voor ons leven bidden wij om geloof. Niet altijd ervaren wij het persoonlijk dat we op een geestelijk hoogtepunt leven. Dat we op de top van een geloofsberg staan. Soms hebben we het gevoel dat we in een diep dal zitten. Alleen zijn en er alleen voor staan. Wilt u bij ons zijn? Geeft u dat we mogen weten en ervaren dat u ons, in welke omstandigheden wij ons ook bevinden, niet uit het oog verliest. Dat u bij ons bent. En we bidden u om geloof en om versterking van ons geloof. We bidden ook voor hulpverleners in binnen- en buitenland. Dan denken we in het bijzonder ook aan de families van Roekel en van Sane, die beide op verschillende plaatsen actief zijn en voor een deel bezig zijn om tijdelijk terug te komen in Nederland. We denken ook aan hulpverleners die nodig zijn in andere delen van deze wereld. Bijvoorbeeld in Japan, waar zoveel mensen overleden zijn of gewond, of dakloos geworden door de tsunami. Waar mensen familieleden zijn kwijtgeraakt, of geen huis meer hebben om in te wonen. Of geconfronteerd worden met radioactiviteit vanuit kapotte kerncentrales. Heren, we weten niet half wat zich allemaal afspeelt. Maar u weet het. Wilt u bij al die mensen zijn? Helpt u ons voor hen te bidden? En dat we hen, nu of straks, ook met een liefdevol hart materieel willen bijstaan. Door hen iets te vergeven van de vele goede dingen die wij hebben. En dat we niet zullen zeggen, zo'n land heeft dat niet nodig. Maar dat we geven, al is het maar vanuit de sociale gedachte. En dat we echt meeleven. Heren, we denken ook aan de situatie in Libië. Waar een machtsstrijd over de hoofden van de gewone burgers wordt uitgevochten. En inmiddels sprake is van talloze gevechten. Wilt u, heren, recht doen? Recht doen ten opzichte van de omstandelingen en de leider van dit land. En wilt u bij alle militairen en hulpverleners zijn die daar een rol vervullen. En ook wijsheid geven aan bestuurders die daarvoor verantwoordelijkheid hebben en die moeilijke beslissingen moeten nemen. Heren, we willen u danken voor de diensten van vandaag. Wij loven u, schepper van hemel en aarde. En het is ons diepe verlangen dat iedereen u kent. Geef dat in ons gedrag en in onze woorden de komende week merkbaar zal zijn. Heere, hoor ons zo bidden. Verrijk ons met uw goedheid en geeft u dat wij uw goedheid ook ruim aan anderen gunnen en het voorbeeld van onze Heer Jezus volgen. Gaat u met ons mee, op weg naar huis of waar we verwacht worden, en zie ons aan, om Jezus wil. Amen. De preek van vanmiddag was van de hand van Dr. Anders B. de Graaf uit Nunspeet. En dan zal nu de collecte plaatsvinden. Aansluitend willen we met elkaar zingen van Psalm 31, vers 4. na de belijdenis van ons geloof, willen we het 17e vers van Psalm 31 zingen als onze slotzang. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om Gods zegen en met die zegen naar huis gaan. En morgen onze wekelijke activiteiten weer oppakken. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.